Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, voorbereiding voor het heilige avondmaal zal worden gehouden. Dat avondmaal dat dan op 24 januari beleven en welzijn zal worden bediend. En dan voor de tweede maal de huwelijksafkondiging van Henk Arissen en Willemien Lichtermoed. De bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden, zo de Heere wil, aanstaande woensdagmiddag om 2:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 25 het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen. 25 Vers 4. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, daarvan het 53ste hoofdstuk. Jesaja 53. En na de schriftlezing zingen we Psalm 69, het 3e vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Psalm 69, vers 3. We lezen dus Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden onze iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanmorgen, vinden we in het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie. In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Johannes 4. En onze tekst wordt gevormd door de versen 7 tot en met 14. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan dat levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Laten wij samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heren, u geeft het ons als een voorrecht uit uw hand dat wij in dit morgenuur mogen samenkomen in uw huis en dat we ons mogen stellen voor uw aangezicht ook om van u te bidden dat gij ons hier in uw huis wilt zegenen. Dat u ons hier waarlijk een gezegend uur wilt geven in de ontmoeting met elkaar, maar vooral in de ontmoeting met u en met uw woord. Want Heere, mag dat inderdaad bij ons allemaal zo zijn, of wilt u het anders bij ons zo maken, dat we er besef van hebben dat wij hier in uw huis zijn, dat wij hier u in uw woord mogen ontmoeten. En wilt u ons dan een begeerig, een heilbegeerig hart geven? Een hart dat er waarlijk naar uitziet, dat er naar verlangt om u te mogen ontmoeten. Doe ons beseffen, Heere, dat daarin alleen het leven van onze ziel gelegen kan zijn. Als we u in waarheid mogen ontmoeten en als wij u mogen horen spreken, niet alleen tot ons oor, maar ook tot ons hart. David had het geleerd in zijn leven en hij getuigt ervan dat dat inderdaad ook het geheim van alle zaligheid, van alle vreugde, het geheim van alle ware blijdschap is. Namelijk als gij tot hem zegt, ik ben uw heil. Heere, daarin ligt het leven van alle die u vrezen. Als ze u weer eens mogen horen spreken en als zij uw stem weer mogen verstaan. En als ze zo opnieuw bezoek mogen krijgen van u, de God der zaligheid. Heere, we bidden u, geef ons zo'n uur, geef dat aan alle die u vrezen, dat ze het bij vernieuwing mogen ondervinden, dat gij aan hen denkt en dat gij uw woord in hun leven tot zegen stelt. Geef het ook, Heere, aan hen die uw stem nog nooit gehoord hebben, die wel onder de prediking van uw woord gezeten hebben, maar bij wie dat woord, de verkondiging daarvan nog nooit in geloof aangehoord en ontvangen is. Wilt u dat veranderen, Heere, door uw almachtige kracht, door uw onwederstandelijke geest, en wilt u in het leven ook van onbekeerden uw genade verheerlijken, dat u machtig bent om het te doen, dat getuigt uw woord op vele plaatsen. En dat u gewillig bent om het te doen, Heere, dat getuigt de Heilige Schrift eveneens. Ook de geschiedenis die vanmorgen weer voor ons ligt, is er een bewijs van dat u naar zondaren vraagt. Dat u, als de Zoon des Mensen, waarlijk in de wereld gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En die vrouw over wie het gaat ook in onze tekst, was er toch een die er in geen enkel opzicht recht op had, die er zelfs nooit naar gevraagd of naar gezocht had. Heere, dat bewijst dat u het niet doet om iets in de mens, maar dat u het doet om uw grote naams wil. Wel nu, Heere, laat dat dan ook vandaag in ons midden zichtbaar worden. Laat het ook vandaag in ons midden ondervonden mogen worden, dat gij terwille van uw grote naam, terwille van uw goddelijk welbehagen, nog zondaren zalig maakt, door ze te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, uit hun verloren ellendige bestaan, en door ze te brengen in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. O Heere Jezus Christus, laat dan bij de overdenking van uw woord de Heilige Geest dat woord mogen toepassen aan onze harten. En wilt gij er gebruik van maken, o Heere, tot opbouw van uw kerk, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbraak van het rijk van de boze. Zegen gij ons dan, Heere, hier in ons samen zijn. Rechten hebben we niet en we zullen ze nooit hebben ook. Maar alleen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus kan ons een pleitgrond zijn. Om zijnentwil kunt u ons toch horen en verhoren. Om zijn verdienste kunt u ons toch zegenen en uit zijn volheid kunt u ons toch genade bewijzen. Heere, wilt u dat dan doen en ons zo een gezegend uur, ja, een gezegende dag geven. Heere, we bidden u dat gij genadig verzoening wilt doen over al onze zonden. Als we het beleiden moeten dat we geen rechten hebben, dan is dat omdat wij alles verzondigd hebben. Omdat er in ons leven zoveel is wat tegen uw heilig gebod ingaat. Ook in de week die voorbij gegaan is, Heere, zijn er weer zoveel dingen gedaan of nagelaten, waardoor uw gebod door ons geschonden is. Heere, en als ge daarnaar zoudt handelen, als u met ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, dan zou niemand van ons kunnen bestaan. En dan was deze plaats hier in uw huis onder uw woord wel de laatste plaats waar wij verwacht konden worden. Als u zou geven, Heere, naar wat we verdiend hebben en ons waardig gemaakt hebben, dan waren we onder uw oordeel al lang bezweken. Maar wees nog genadig en barmhartig en vergeef nog, Heere, delg nog uit onze zonden en ongerechtigheden. Geef er ons werkelijk ook kennis en besef van dat we tegen u gezondigd hebben, opdat we ons ook voor het aangezicht van uw hemelse majesteit oprecht verootmoedigen mogen. Opdat we het af zouden leren om nog iets van onszelf te denken, om nog grote gedachten van onszelf te hebben. Breng ons maar op die plaats van verootmoediging. Want gij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ge ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Heere, maak ons dan ootmoedig en klein, afhankelijk en nederig en houdt u ons ook zo. Wilt gij zo uw genade aan ons verheerlijken en ons nog horen in de vergeving van onze zonden? Wees ook met hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heere, alle die door ziekte verhinderd zijn, die in het ziekenhuis liggen of die thuis ziek zijn. Wat er dan ook aan mankeert en wat de kwaal ook is en hoe ernstig die ook misschien is. Heere, u weet wat er ook in dat opzicht nodig is. Weest u met hen allen en wilt u uw genade nog aan hen bewijzen. Wilt u genezing schenken aan hen die genezing nodig hebben. Kracht en moed geven om de weg te gaan, ook als het een weg van beproeving en tegenspoed is. En wilt u zo ook in hun leven, ook op deze dag, uw wonderen nog heerlijk maken. We bidden u voor broeder Looy, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen, om daar een operatie te ondergaan. Help hem, Heere, en wees hem in genade nabij. Red hem wat het lichamelijke betreft en geef hem ook dat hij geestelijk lessen mag leren die door u alleen onderwezen kunnen worden. Wees gij met allen die het moeilijk hebben, Heere, allen die beproefd worden, allen die een weg van tegenspoed moeten gaan. U bestuurt ons leven. Heere, laten we dat mogen vasthouden. En laat dat ons ook tot vertroosting mogen zijn bij alle raadselen die het misschien tevens ook op kan roepen. Maar als we dat toch weer mogen weten en geloven dat gij aan het roer staat en dat u bestuurt en waakt, dat mag dan toch ook weer eens moed geven om het alles aan u over te geven en het alles in uw handen te leggen om het bij u, de Heere, kwijt te raken. Heere, we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk op deze dag. Laat uw naam verheerlijkt worden en wil het rijk van uw grote tegenstander, de boze, afbreken. Hij heeft zoveel macht, hij doet zoveel geweld, heeft zoveel invloed, heeft zoveel mensen in zijn greep, heeft zoveel zielen verblind en verstrikt. Heren, laat die er vandaag toch weer eens heel wat kwijt mogen raken. Die over mogen gaan in uw dienst. En die zijn dienst, de slavendienst der zonde, vaarwel mogen zeggen door uw onwederstandelijke kracht. Hoor ons, Heren, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 139, het tweede en het derde vers. Geomringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij, en gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. 2 en 3 van 139. We zagen vorige week in de inleiding op deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw die door de Heere Jezus tot geloof gebracht wordt, hoe de Heere bij Sichar in het gebied van de Samaritanen was aangekomen. En hoe hij daar is blijven zitten bij de Jacobsbron om uit te rusten. Want hij was, zo zei ons het woord Gods, vermoeid van de reis. En terwijl hij zijn discipelen verder laat gaan, het stadje Sichar in, om daar voedsel te kopen, blijft Jezus bij die bron buiten de stad alleen achter. Hij is daar niet voor niets. Hij weet dat, het heeft hem duidelijk voor de geest gestaan. Het was een overtuiging in zijn binnenste toen hij zijn reizenroute door Samaria koos, dat dit de wil van zijn vader was. Hij moest door Samaria gaan. En dus is hij er niet voor niets daar bij Sichar. Hij heeft geweten dat er wat gebeuren zou. En wat gaat er dan gebeuren? Hoe loopt deze geschiedenis verder? Wel, vanaf dit punt, beginnend bij vers 7, zal onze aandacht gevraagd worden voor een vrouw uit Samaria. En vooral voor de manier waarop de Heer Jezus haar Samaritaanse zondige vrouw zalig maakt. Dat wordt ons in deze geschiedenis uitvoerig beschreven. Niet altijd gaan de evangeliën uitvoerig op een bepaalde bekering en een bekeringsweg in. Soms wordt het met een enkel woord verteld hoe iemand tot geloof en tot bekering gekomen is, maar in het geval van deze Samaritaanse wordt ons daar uitvoerig over geïnformeerd. En wordt ons verteld hoe de Heer Jezus van zijn kant alles in het werk gesteld heeft om deze vrouw tot de zaligmakende kennis van zichzelf te brengen. Ons wordt daarbij tegelijkertijd verteld dat die vrouw van haar kant lange tijd als het ware alles gedaan heeft om niet zalig te worden, om niet gered te worden. Maar het is in deze geschiedenis ook duidelijk hoe de Heer Jezus steeds weer, langzaam maar toch zeker, al haar verzet breekt en hoe hij haar tenslotte inwint en tot geloof brengt. Hoe verloopt dat? Wel, de eerste fase van deze geschiedenis is dan wat we als onze tekst gekozen hebben, de versen 7 tot en met 14, waarbij het centrale thema is het levende water. Het is nogal een omvangrijke tekst en vandaar dat ik er ook geen kans voor zie om daar in één preek mee klaar te komen. Vanmorgen zullen we de tekst gaan lezen en krijgt u dus nogal wat uitleg met waarschijnlijk weinig toepassing. Vanavond, zo de Heere wil, krijgt u weinig uitleg en veel toepassing. Het eerste gedeelte van dit stuk van de geschiedenis laat ons dan zien hoe er een vrouw naar die bron van Jacob komt en hoe de Heere aan haar het verzoek doet: geef mij te drinken. Er kwam een vrouw uit Samaria. Wie ze is, weten we niet, wordt ons in dit gedeelte ook niet verteld. Veel blijft er trouwens in deze hele geschiedenis van haar onbekend. Haar naam zullen we nooit weten, behalve in de zaligheid. Maar alleen verderop in deze geschiedenis wordt ons iets over haar leven onthuld. Wat we op dit moment van het verhaal van haar weten is dat ze komt uit Samaria en dat ze naar die put, naar die bron komt om water te putten. Een inspannend, een vermoeiend karwei. Met een zware kruik bij zich komt ze naar die put om hem straks gevuld, dus nog veel zwaarder, weer mee terug te nemen naar huis. En het merkwaardige daarbij is dat ze dit zware, vermoeiende, inspannende werk komt doen op het allerongelegenste uur van de dag. Het is de zesde uur, stond er in vers 6. Dat is 12 uur, dus het middaguur, als de zon het hoogst aan de hemel staat. En als het heetst van de dag gaat worden, waarom doet ze dat? Waarom zoekt ze geen geschikte tijdstip? Is dat omdat ze anderen uit de stad wil ontlopen? Wil ze niet komen op hetzelfde moment als waarop die andere vrouwen het water komen halen? Is er geen sociaal contact meer tussen haar en tussen de rest van de inwoners van Sichar? Hangt dat samen met haar levenswijze, met haar gedrag waar het verderop over gaat? Wat het ook is, we kunnen uiteindelijk alleen maar naar de reden gissen, want het wordt ons niet rechtstreeks gezegd, en ik zeg niet dat we er ver naast zijn als we veronderstellen dat het is omdat zij het contact met andere vrouwen zou willen vermijden. Kan best zo wezen, maar het staat er niet. Wat er wel staat, en waar heel deze geschiedenis door beheerst wordt, dat is dat het zo moest gebeuren. Hij moest door Samaria gaan. En nu dat zo duidelijk aan het begin van deze geschiedenis geschreven staat, mag u het bij al de gebeurtenissen herhalen. Zij moest op de zesde uren met haar kruik naar de Jacobsbron. Want alles, ook haar gang naar deze put, staat onder de besturing van het goddelijke moeten. Zij moet Jezus ontmoeten. En dan nog wel op een ogenblik waarop de Heer Jezus daar alleen is. Want, en dan weet die vrouw niets van. Natuurlijk weet ze er niets van. Maar het is toch waar. God heeft het oog op haar gevestigd. En Jezus moet het in haar leven, krachtens het goddelijke moeten, bewijzen dat hij niet zonder reden Jezus heet. Zaligmaker. En daarom is de Heer Jezus er al, als zij bij die put komt. Hij is duidelijk de eerste in deze geschiedenis. Zoals hij in het leven van allen die hij zalig maakt, de eerste is. Hij is ook de eerste om het gesprek te beginnen. Want als zij tot die put komt, dan is hij het die de eerste opmerking maakt. En dat is van zijn kant een vraag, een verzoek. Geef mij te drinken. Waarom doet de Heere dat? Nou, hij is dorstig, hij is vermoeid van de reis, hij is dorstig en er is water in de buurt, maar hij heeft geen putemmer om dat water naar boven te halen, om zo zijn dorst te lessen. Dus vraagt hij een dienst van een medemens, een normaal verzoek, een redelijk verzoek. Maar intussen heeft hij ook een tweede bedoeling met deze vraag. Niet alleen gaat het hem om zichzelf en om het lessen van zijn dorst, maar hij zoekt hierbij, door middel van dit verzoek, ook contact met haar. Hij probeert een opening te krijgen, waardoor hij straks met het evangelie in haar leven kan komen. Want dat wil hij. Daartoe zit hij daar. Dat is het goddelijke moeten achter zijn reis door Samaria. Hij wil met het evangelie werken, ook onder de Samaritanen. Maar intussen begrijpt u wel dat er weer een stuk vernedering voor de Heere Jezus in zit. Hij doet het verzoek, geef mij te drinken aan deze vrouw van Samaria, die we later zullen leren kennen als een zondige vrouw, en die zo ook in de stad bekend stond. De Zoon van God, de Heilige, de Almachtige Zoon van God, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, vraagt hier om een slok water aan een zondige vrouw. Hij maakt zich afhankelijk van een mens. Zo vernedert hij zich. Zo legt hij opnieuw alle heerlijkheid af. Zo maakt hij geen gebruik van zijn goddelijke machten, van zijn goddelijke bevoegdheden, maar zo vernedert hij zich. Hij maakt geen gebruik van een engel, een gedienstige geest, die toch gewillig genoeg zou zijn om hem, de Zoon van God, te helpen. Dat zou toch eigenlijk veel passender zijn als hij een engel zou gebieden om hem wat water te geven en wat verkwikking in zijn vermoeidheid. Maar nee, het hoort bij zijn vernedering, bij zijn vleeswording, bij zijn mens zijn, bij zijn borg zijn, om een gunst te vragen aan deze vrouw. En zo is het gesprek bij de bron begonnen. Doordat de Heere Jezus het initiatief nam. Vergeet u dat niet, verliest u dat niet uit het oog. Het ging niet van haar uit. En waarom ging het van hem uit? Al was het in de vorm van dit eenvoudige verzoek. Omdat hij de zoon des mensen is die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En vandaar die simpele vraag. Een slok water, jawel, maar de achtergrond is hij komt zoeken en zalig maken wat verloren is. Dat is zijn werk. Dat gaat van hem uit. Daarin is hij de eerste. En eigenlijk is dat zo in het leven van allen die door hem gevonden zijn. En dat kan iedereen die daar weet van heeft getuigen. Ging het van u uit? Was u het die naar God vroeg en heeft de Heere toen naar u omgezien? Of is het zo in het leven van al Gods kinderen dat zij naar de Heere gingen omzien, omdat zij er hoe dan ook begrip van gekregen hadden dat hij naar hen vroeg? Hij is de eerste. Hij is de eerste als het gaat om het zaligen van zondaar. Wij zijn de eersten als het gaat om weglopen en afwijken en de Heere de rug toekeren. Altijd weer, ook na ontvangen genade, daarin zijn wij de eersten. Maar worden we voor de eerste keer of voor de 100ste keer opgezocht en terechtgebracht, dan is het omdat hij het initiatief neemt. En dan het tweede gedeelte in deze tekst, als hij zo dat gesprek geopend heeft door zijn verzoek te doen aan deze vrouw die komt om water te putten, dan lezen we vervolgens dat die vrouw daar zeer verbaasd op reageert. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Ze is uiterst verbaasd. Eigenlijk was ze dat al om daar deze Jood, die ze waarschijnlijk aan zijn kleding herkend heeft, bij de put te vinden. Zo vaak gebeurde dat niet dat Joden via Samaria reisden. We zagen dat vorige week al. En nu ook nog dit, dat hij niet alleen daar zit, maar dat hij ook een gesprek met haar begint. En ook nog dit, dat hij haar een verzoek doet. Dat is allemaal buitengewoon ongewoon. Joden beginnen toch zomaar niet een gesprek met Samaritanen. En vooral, ik weet niet hoe dat onder de Samaritanen lag, maar bij de Joden lag het in ieder geval wel zo dat een Jood in het openbaar nooit een vrouw zou aanspreken. Twee dingen verbazen haar daarom grotelijks. Dat hij als Jood aan haar, een Samaritaanse, een gunst vraagt. En dat hij als man haar, een vrouw, aanspreekt. Kijk maar, de discipelen die zijn, vers 27, verwonderd dat hij met een vrouw sprak. Ze waren er niet in opgevoed dat je zomaar op straat met een vrouw sprak. En als deze vrouw dat dan zo merkt, hij een Jood vraagt aan haar de Samaritaanse gunst, hij een man spreekt zomaar haar een vrouw aan, dan is ze over beide dingen uiterst verwonderd. Vergeet dan ook niet dat daar nog altijd lag die godsdienstige vete tussen Joden en Samaritanen, waardoor er van beide kanten wel alle contact zoveel mogelijk vermeden werd. De standpunten waren verhard, het was meer dan eens tot een botsing gekomen. En vooral de Joden zagen uit de hoogte neer op de Samaritanen. En de Joden voelden zich veruit superieur boven die bastaarden in godsdienstig opzicht. Want zo werden de Samaritanen bekeken. Samaritaan werd zelfs onder de Joden wel als een scheldwoord gebruikt. De Heer Jezus wordt eens een keer verweten. Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt? En u vraagt deze man een slok water aan deze vrouw. Of hij uit haar kruik mag drinken om zo zijn dorst te lessen. Maar Joden en Samaritanen houden toch geen gemeenschap met elkaar? Dat zou ook nog kunnen betekenen. Joden en Samaritanen drinken toch niet uit hetzelfde vaatwerk? Ze gebruiken toch dezelfde beker niet? Nu, zo lagen de zaken. Godsdienstig vooroordeel had zo bezit genomen van beide partijen dat ze nauwelijks meer praten met elkaar. En de Joden, die het dan zoveel beter wisten dan de Samaritanen, en dat was waar, dat stemt de Heer Jezus later ook toe, de zaligheid is uit de Joden. De Joden die het zoveel beter wisten dan de Samaritanen, lieten die Samaritanen dan maar rustig in hun dwaling, in hun bastaardreligie verloren gaan. Alsof die niet gered behoefden te worden. En u denkt deze vrouw dat Jezus net eender is als de rest van de Joden. Dat hij net zo'n afkeer zal hebben als van de Samaritanen als dat de andere Joden hebben. Dat hij net zo onwillig zal zijn om met Samaritanen contact te hebben. Dat hij net zo onwillig zal zijn om als man met een vrouw een gesprek te hebben. En zo wordt, en u voelt dat aan, de Heere Jezus opnieuw gelijkgesteld, al was het alleen maar in de gedachten en in de woorden van die vrouw, met een mens, met zo'n Joods mens, met al zijn godsdienstige vooroordelen, met zijn haatgevoelens. En de Heere Jezus moet opnieuw de consequenties van de vleeswording gevoelen. Voortdurend in alles wat hem gezegd wordt, ook in deze normale te verwachten opmerkingen van de Samaritaanse, voortdurend wordt hij vernederd. Maar dan ziet de Heere Jezus toch zijn gelegenheid om aan die vrouw te beginnen het evangelie te verkondigen. En dat is de derde fase in dit gedeelte. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Wat antwoordt de Heer Jezus? Gaat hij in op dat geschil dat er bestaat tussen Joden en Samaritanen? Gaat hij zeggen, verklaren waarom hij haar vraagt om een slok water? Dat hij dat doet ondanks het feit dat hij Jood is. En gaat hij dan duidelijk maken waarom hij als Jood van zijn Joodse geloof en van zijn Joodse volk denkt dat ze veruit steken boven het Samaritaanse geloof en het Samaritaanse volk? Gaat de Heer Jezus met deze vrouw een theologisch debat voeren, een twistgesprek? Ach, dat zou al heel erg ongeschikt zijn om het doel te bereiken dat hij heeft, namelijk haar tot geloof te brengen. Theologische twistgesprekken leiden geen mens tot geloof. En het ging hem erom, om die vrouw tot zaligmakende kennis van Gods genade te brengen. En dat houdt hij in het oog. En dat blijft zijn hele gedrag en al zijn woorden bepalen. En dan staat dat zo sterk bij hem op de voorgrond, dat hij zichzelf ook nu weer wegcijfert en niet meer over zijn dorst of over water dat hij zo hard nodig heeft spreekt, maar nu alleen nog oog heeft voor het heil van deze zondares. En daartoe laat hij haar gevoelen dat terwijl hij haar een verzoek deed, geef mij te drinken, zij het eigenlijk had moeten zijn die hem had moeten vragen, geef mij te drinken. Zij heeft nog veel meer drinken nodig dan dat hij het nodig heeft. Overlopig spreekt de Heere Jezus over deze dingen nog in bedekte, in ingeklede vorm, in een masjaal zoals dat genoemd wordt. In een soort beeldspraak die bedoeld is om haar erover na te laten denken. En toch zit het hele evangelie hier al in. Al is het voor haar nog niet terstond doorzichtig en duidelijk. Hij heeft het over de gave Gods. Indien ge de gave Gods kendet. En die gave Gods, dat is, zoals hij verder zegt, het levende water. Maar wat is dat voor water? Water dat daar diep in die put opborrelt, waar de wel is, diep in de grond. Water dat leeft. Dat beweegt in tegenstelling tot water dat in een put stilgestaan heeft. Zo vat die vrouw het voorlopig nog op. Maar de Heer Jezus bedoelt hier te spreken over geestelijke zaken. Levend water, dat is het heil, dat is de genade, dat is de zaligheid die God aan een verloren zondaar aanbiedt en schenken wil. Levend water, dat is datgene wat rechtstreeks uit God zelf voortvloeit. Denk maar aan het woord uit Jeremia 2. Mij, de springader van het levende water, zegt God, hebben ze verlaten. Dus het levende water, dat is iets wat rechtstreeks uit God komt en waar een zondaar alle belang bij heeft. Maar deze vrouw heeft daar de waarde nog nooit van gezien. Zij kent de waarde van dat levende water niet. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, indien gij de gave Gods kendet. En wie hij is die tot u spreekt, dan zoudt ge, ja als ge die waarde daarvan kende, dan zoudt ge van hem levend water hebben begeerd. Maar omdat ze er blind voor is, omdat ze er onkundig van is, daarom vraagt zij hem niets. En daardoor kent zij hem ook niet. Onkunde. En daarmee typeert hij in één keer haar hele leven. Onkunde, blindheid, duisternis. En dat is de oorzaak van al de geestelijke schade. Dat is tenslotte ook de oorzaak van het verderf van zoveel. Het eeuwig verderf. Ze kennen de gave Gods niet. Ze kennen hem niet die in het woord tot hen spreekt. Onkunde. En dat is het altijd, gemeente, nietwaar? Dat is het vandaag, dat is het bij u, dat is het bij mij van nature. Dat is het bij elk mens die zonder God leeft. Waarom leeft de mens zonder God? Waarom vraagt de zondaar niet naar God en naar zijn genade in Christus? Omdat hij de waarde er niet van ziet. Omdat hij de betekenis er niet van kent en het belang er niet van schat. Maar ondertussen is de Heere Jezus toch begonnen aan deze vrouw het evangelie te verkondigen. Ze verstaat het nog wel niet. Het is allemaal nog wel bedekt, maar het ligt er toch. Het ligt er toch. Levend water is haar gesproken. Hij die dat levende water tot zijn beschikking heeft, heeft het haar aangeboden. En zo zien wij hoe de Heer Jezus bezig is om haar de weg der zaligheid voor te stellen. Daar gaat het hem om. Dat is het hele doel van zijn komen naar Sichar geweest. En dat is nog het doel van de Heere gemeente met al de evangeliearbeid. Met elke preek, met elke keer dat we onder het woord komen, hoeveel er ons ook van duidelijk is, of hoeveel er nog verborgen van is, hoeveel of hoe weinig we er ook van snappen en van begrijpen, maar het doel dat de Heer heeft ook vandaag, is weer ons de weg der zaligheid verkondigen. Hij, en dat woord herhaal ik dan maar weer, Hij, de Zoon des mensen, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En in dat zoekende en zaligmakende werk van de Zoon des mensen is begrepen dat Hij het woord verkondigt, dat Hij het evangelie bekend maakt.
dat hij spreekt van dat levende water dat om niet te verkrijgen is. Nu, zo heeft deze vrouw dan voor het eerst in haar leven het evangelie gehoord. En hoe reageert ze daarop? De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niet om mee te putten en de put is diep, van waar hebt gij dan dat levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Ze begrijpt niet wat de Heer Jezus met levend water bedoelt. Zij denkt nog aan stoffelijke categorieën. Ze denkt aan welwater. Ik denk dat in haar gedachten het zo geweest is. Ze weet die put waar het water diep in de grond opborrelt. Dat is een wel, een bron. Maar vanwege de hoeveelheid water die daaruit opgeborreld is, blijft er in die put een hele hoop van dat water staan. Nou, dat bovenste water, dat is dus stilstaand water geworden. En u denkt ze dat de Heer Jezus bedoelt, als ik u water ga geven, dan haal ik het helemaal onderuit die put. Waar het uit de grond opwelt, opborrelt. En dan zegt ze tegen de Heere: maar hoe kunt u daar nou bij komen? U hebt niets om mee te putten. En de put is diep. Hoe is het nou mogelijk dat u mij levend, stromend, maar dan wel natuurlijk water kunt geven? Ziet u, ze is nog helemaal blind voor wat de Heere Jezus te geven heeft en voor wat hij in zijn evangeliepredikking bedoeld heeft. En voorlopig acht ze de Heere Jezus nog maar een heel gewoon mens. Een mens die eigenlijk nog beneden vader Jacob staat. Want Jacob heeft die put gegraven en hij heeft er zelf uit gedronken enzovoort. Nou, zijt gij meer dan onze vader Jacob? Wat denkt die vreemdeling wel? Eigenlijk is zijn reactie bot. Bot afwijzend. Erger nog, haar reactie is een ongeloofsreactie. Ongeloof. Net zoals in hoofdstuk 6 van het Johannes-evangelie, als de Heer Jezus daar dan spreekt over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, dan vatten de Joden dat ook letterlijk op. En dan zeggen ze: deze reden is hard. Nou, die vrouw zou bijna op dat punt zijn hier. Als de Heere er niet van tegengehouden had, had ze ook gezegd: deze reden is hard, wie kan haar horen? Wat doet een mens al niet in zijn blindheid? Wat doet een mens al niet als hij onder het evangelie zit, maar als zijn hart vervuld is met ongeloof? Wat doet een mens niet met het woord als hij dat woord hoort, maar als hij het in zijn ongeloof niet verstaat, dan verwerpt hij het. Dan werpt hij het van zich en gelooft hij er niets in. U ziet het overal door de hele schrift heen. Als de verspieders terugkomen met het verslag van hun tocht door het beloofde land. En als dan de 10 verspieders een kwaad gerucht voortbrengen, dan gelooft het volk dat kwade gerucht. En al de beloften Gods ten spijt en al het getuigenis van Jozua en Caleb ten spijt. En al de wonderen die God gedaan heeft ten spijt. Vanwege de blindheid van hun ogen en vanwege de geslotenheid van hun hart. En vanwege het ongeloof dat in hun hart woont, wijzen ze het woord Gods af. En zo doet de mens van nature immers. En dan zouden we kunnen verwachten dat de Heere Jezus tegen die vrouw zei: nu, als u daar zo op reageert, dan praat ik niet verder. En dan hoort ge wat ik te zeggen heb niet meer. Als u zo bot en ongelovig eigenlijk voor de Heere Jezus beledigend antwoordt: zijt gij meer dan onze vader Jacob? Wie denkt u wel dat u bent? Als u zo reageert op het woord van de hoogste profeet, dan moet u maar rekenen dat die hoogste profeet verder het zwijgen ertoe doet en dat er geen enkel woord meer over zijn lippen komt. Zouden we kunnen verwachten, nietwaar? En wat zouden we het verdiend hebben ook? Als de Heere ons naar ons ongeloof zou behandelen. Als de Heere al die keren dat hij gesproken heeft het evangelie en die woorden der zaligheid. En al die keren dat wij daar in ongeloof en in blindheid afwijzend op gereageerd hebben. Als de Heere ons eens zou vergelden naar wat we daarmee ons waardig gemaakt hebben. Dan sprak God niet meer. Dan was er geen evangeliewoord meer van zijn kant. Dan had de Heere Jezus die vrouw verder haar werk daar bij die put laten doen. En dan had hij ze zonder verder één woord naar huis laten gaan. En dan was zij even in aanraking geweest met de evangelie. Had ze gehoord van levend water. Had ze gehoord van hem die het geven kon. Die gewillig was ook om het te geven. Maar dan had ze het in ongeloof verworpen. En dan zou ze vanwege dat ongeloof voor eeuwig verloren moeten gaan. Doet de Heere zo. Doet de Heere zo als hij gekrenkt wordt door het ongeloof van hen die onder het evangelie zitten? Keert hij zich daaraf? Zwijgt hij dan? Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Ach, wat een genade van de Heer Jezus Christus, die gekrenkt is, die beledigd is door het ongeloof van deze vrouw. Wat een genade dat hij niet zwijgt, maar dat hij weerspreekt en dat hij het nu nog duidelijker gaat zeggen dan de eerste keer. Hij houdt nog vast, merkt u wel, aan dat beeld van het water, het levende water. Hij vergelijkt dat met water uit die bron hier, waar die vrouw elke dag naartoe komt om te putten. En hij zegt: ja, mevrouw, u weet het toch wel, morgen moet u hier weer zijn. En overmorgen dan zult u weer naar de put moeten komen. Want als u van dit water drinkt, dan zult u elke dag weer opnieuw tekort komen. Wie van dit water drinkt, die zal wederom dorsten. En wie meer niet heeft dan dit, die blijft zijn leven lang naar de put lopen om iedere keer opnieuw een slok water te halen. Die zal altijd weer dorst hebben. Maar wie zal drinken van het water dat ik hem geven zal, en dan komt er al iets van zijn messiaschap openbaar, dan gaat hij al spreken over wie hij is en wat hij te geven heeft. Wie zal gedronken hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid nooit meer dorst hebben. En zo laat hij het in dat laatste woord heel duidelijk aanvoelen dat hij spreekt over water van een ander soort. Niet dat welwater dat daar beneden diep in de grond opborrelt. Hij heeft geen putemmertje nodig om dat op te halen en dat aan die vrouw te geven. Maar hij gebruikt het beeld van levend water zoals de schrift het wel vaker gebruikt. Als een aanduiding van geestelijke goederen. En wat hij in de eerste keer niet al te duidelijk gezegd heeft, dat gaat hij die vrouw nu duidelijk maken. In ieder geval duidelijker maken. Het gaat hem om de geestelijke heilsgoederen. Om vergeving, om verzoening, om vrede, om alles wat een zondaar nodig heeft. En als hij daar deel aan ontvangt, dan zal hij nooit meer gebrek hebben. Dan zal hij dat nooit meer kwijtraken. Dan raakt de voorraad die God van dat levende water heeft nooit uitgeput. En dan zal die mens, die bevoorrechte, die begenadigde mens, nooit helemaal zonder komen te zitten. Zodat hij toch nog een keer van geestelijke dorst zou moeten omkomen. Integendeel, dat wat God hem aan genade en aan heilsgoederen gaat geven, dat zal in hem worden een fontein van water. Dan gaat er van zijn leven ook nog wat uit. Dan zal zijn leven ook nog nuttig en vruchtbaar voor zijn omgeving worden. In tegenstelling tot wat het leven van deze vrouw tot nog toe geweest is. Want daar is nooit iets goeds, daar is nooit één zegen uit haar leven voortgekomen. Maar als de Heere een zondaar met dat levende water gaat begiftigen, dan wordt zo'n leven niet alleen zelf een gezegend leven, maar dan wordt het leven van zo'n mens ook nog tot een zegen voor anderen. En dan laat de Heere Jezus weten dat dat voor die vrouw ook verkrijgbaar is. En dat doet hij in het woord zo wie gedronken zal hebben. Zoals hij in vers 10 ook al gezegd heeft, hij zou u gegeven hebben. Ja, wie ze ook is. En hoe ze in Sichar ook over te denken en hoe ze haar ook mijden. Hij zou het haar ook hebben gegeven. Want hij is gewillig om het te geven aan een ieder die hem erom vraagt. En zo heeft de Heere haar dan in de tweede fase ook het evangelie verkondigd aan een onkundige, onwetende, erger nog aan een ongelovige vrouw, verstrikt in haar zonde, verward in haar ongeloof. Verward in haar godsdienstige onkundigheden, heeft de Heere Jezus, de Zoon des Mensen, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, haar het evangelie gebracht. En verloren was ze. Al weten we verder van haar morele leven, van haar zedelijke leven nog niets. Het komt in het vervolg pas. We weten uit hoe ze reageert, dat ze verloren was. Verloren. Ze kent hem niet. Ze kent de gave Gods niet. Ze zit vol met ongeloof en verzet tegen de Heere. En daar komt dan nog bij heel dat zondige leven op het terrein van het zevende gebod. En wat dan daar verder van te zeggen zou zijn. Maar ze is een verloren schepsel. Maar Christus kwam en hij legt het evangelie aan de deur van haar hart. En hij doet het welmenend. Hij doet het in grote nederbuigende ontferming. Welnu, zo legt de Heere in zijn woord deze geschiedenis voor ons, gemeente. Ik zei u, we zullen dat woord ook gaan toepassen, alleen daar is vanmorgen niet zoveel tijd meer voor overgebleven. Maar vanavond hopen we meer gelegenheid te hebben om hier lessen uit te leren. Een enkele les vanmorgen. En dat is, theologische geschilpunten zijn al erg ongeschikt om een mens tot geloof te brengen. En daarom begint de Heere Jezus ook niet een theologisch debat met die vrouw. Zij zinspeelt op de geschillen tussen Joden en Samaritanen, maar daar gaat de Heere Jezus met geen woord op in. Want we zagen het, zijn doel is deze vrouw tot geloof te brengen. En daartoe is een gesprek over theologische geschilpunten niet geschikt. Dat wil niet zeggen dat er nooit over dat soort dingen gesproken moet worden. En dat er nooit over gepreekt moet worden. Dat is nodig, dat is soms dringend nodig. Het evangelie heeft ook een kant die we de apologetische kant mogen noemen. Dat wil zeggen, dat evangelie, dat moet ook verdedigd worden. Tegen allerlei ongeloof. Maar als het gaat om het winnen van zielen, om het bekeren van mensen, dan dient het gesprek over andere dingen te gaan. Dat leren we hier van de Heere Jezus. Hij gaat niet in op het geschil tussen Joden en Samaritanen. Hij spreekt over het levende water. Hij spreekt over zichzelf. De gever van dat levende water. Onthoudt u dat? Want voor sommige mensen, en daar heeft die vrouw ook wat van weg, dat komt later ook nog een keer aan de orde. Voor sommige mensen is heel hun godsdienst niet anders dan praten over theologische dingen. Praten vooral over verschilpunten in allerlei theologische opvattingen. Aantonen dat dit fout is. Aantonen dat die kerk daarin verkeerd is. En dan weten we heel goed waarom de leer van de twee verbonden goed is. Of de leer van de drie verbonden goed is. En die andere leer niet goed is. Maar daar is nog nooit een ziel mee gewonnen. En daar is nog nooit een hart mee gesticht. Het levende water, dat moet worden aangeprezen. En Christus, Christus moet worden aangeprezen. Maar is het niet te vrezen dat in vele van onze zogenaamde godsdienstige gesprekken het levende water helemaal niet aan de orde komt? En dat Christus de grote afwezige is? Leer nu van de Heer Jezus en van de manier waarop hij die Samaritaanse te woord staat en waarop hij het gesprek bestuurt en leidt, waarom het gaat. Er zijn mensen in nood. Mensen in uw eigen directe omgeving. Mensen in uw eigen gezin. In nood. In geestelijke nood. En wat helpen we ze ermee als we alleen maar debatteren? En wat helpen we ze ermee als we alleen maar praten? En alleen maar de waarheid verdedigen? En alleen maar een gesprek hebben over wat mag en wat niet mag? Wat haalt dat uit voor hun zaligheid? Denkt u daarmee een ziel voor de eeuwigheid te winnen? En een hart mee te bekeren, denk toch zelf aan het levende water. En houd dat uzelf en anderen voor. En prijs dat aan. Dat is het wat de Heer Jezus doet. Om zo op de wezenlijke zaken te wijzen, op datgene wat hij te geven heeft, wat bij God te verkrijgen is, en waarom een mens dat levende water zo hard nodig heeft, omdat hij toch een verloren schepsel is, dorstend in de brandende zon van de hitte van Gods gramschap. En waar zal hij nu leven vinden, als het niet is bij dat levende water, dat alleen in Christus te krijgen is? Dat hebben we nodig, dat hebben onze kinderen nodig. En daarom moeten we daarover spreken, veel meer dan we misschien tot nog toe gedaan hebben, om dat aan te wijzen en dat aan te prijzen, omdat dit het enige is wat werkelijk behouden kan. En dan een tweede, wat ook uit deze geschiedenis voortvloeit, dat is: Christus is tijdens zijn leven op aarde constant miskend en daarom vernederd. Christus is tijdens zijn leven op aarde constant miskend. En daarom heeft hij voortdurend in vernedering geleefd. Tot tweemaal toe bleek dat uit die woorden van de vrouw. Ze kan geen woord zeggen of ze vernedert de Heer Jezus. En dat is nou wat een mens kan doen. Ze kan geen woord tegen hem zeggen of het is een pijnlijke vernedering voor de Heer Jezus. Eerst zegt ze in vers 9, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Ze gaat ervan uit dat hij net een gewone Jood is als de anderen, met dezelfde opvattingen en dezelfde hoogmoedige gedachten, waardoor een Jood het beneden zich acht om met een Samaritaanse te praten. En dan in de tweede plaats, en dan doet ze hem weer pijn, dan vernedert ze hem weer in vers 11. Heren, zegt ze, gij hebt niet om mee te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meer dan onze vader Jacob? Weer een vernedering. Omdat ze hem niet kent, kleineert ze hem. Zet ze hem lager nog dan Jacob. En hoe komt het uit?
U hebt zich misschien afgevraagd waarom ik het las. Maar hierom las ik het. Het begin van deze dienst, Jesaja 53. Hoe komt het uit dat het woord van de profeet waar is? Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij komt om haar zalig te maken. En tot twee keer toe geeft ze er duidelijk uitdrukking aan dat hij geen gestalte heeft dat zij hem begeerd zou hebben. Ze zou nooit naar hem gezocht hebben, nooit naar hem gevraagd hebben. Hij is voor haar een gewone Jood en nog heel wat minder dan vader Jacob ook. Hij is onmachtig om haar levend water te geven, want hij heeft niks om mee te putten en de put is diep. Hij wordt bekeken als een mens, veracht en de onwaardigste onder de mensen zelfs. Voor het natuurlijk oog is er dan aan hem ook niets te zien. Pas als dat oog dat blind is, opengaat, pas als dat hart dat gesloten is, ontsloten wordt, pas dan gaat een mens ook in de vernederde Christus, in het vlees geworden woord, de heerlijkheid aanschouwen, de heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, maar zonder dat werk van Gods geest ziet hij het niet. Want al de heerlijkheid van Christus gaat schuil achter het kleed van zijn mensheid. Maar dat betekent, en begrijpt u waarom onze catechismus het zo zegt, dat hij de ganse tijd van zijn leven op aarde geleden heeft. En dan hebben we niet alleen maar in het kerkelijk jaar 7 lijdenszondagen, waarop dan speciaal het lijden van de Heere Jezus centraal staat. Maar je kunt geen passage in het evangelie openslaan of je komt dat lijden van Christus tegen. De ganse tijd van zijn leven. En je kunt als het goed is geen preek houden, of je moet toch over dat lijden van die borg wat zeggen. Niet slechts alleen in de lijdenstijd. Elke dag heeft de borg geleden. Onder allerlei bejegeningen en behandelingen die hij moest ondergaan. Miskend door de mensen, veracht door het volk. In ongeloof bejegend. Ongeloof was aan het woord als hij zijn evangelie sprak. Heel zijn leven is één lange moeilijke lijdensweg geweest. En dat heeft hij gewillig gedragen. Waarom? Omdat hij van meet af niet anders wilde dan borg voor zijn volk zijn. O, het heeft hem ontzaggelijk veel gekost. Het heeft hem ontzaggelijk veel smarten gegeven, al die jaren van zijn bestaan op aarde. Dat er geen dag was of hij had verdriet, dat er geen dag was of hij had pijn in zijn ziel, dat er geen dag was of hij ontmoette ongeloof en onbegrip en hardheid en botheid en weerstand, dat er geen dag was of hij voelde het in de woorden en in de blikken van zijn van de mensen in wier omgeving hij was, dat hij veracht was en dat niemand hem achtte en dat niemand hem kende en dat niemand zijn schoonheid zag en dat niemand zijn gewilligheid bemerkte en dat er bij niemand van nature plaats voor hem was. Zelfs in het leven van zijn discipelen moest hij nog steeds weer constateren dat er ook na ontvangen genade geen plaats voor hem was. Begrijpt u wat Paulus bedoelt als hij in Filippenzen 2 zegt, hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf ontledigd, de gestaltenis van een slaaf aangenomen hebbende. Zo diep is hij gebogen onder de vernederingen, dat hij niet alleen maar vermoeid aan de rand van een put zat, maar dat hij ook op dat ongeloof van deze vrouw moest aanhoren. De weerbarstigheid van haar hart, de blindheid van haar bestaan, en wat hij ook deed en hoe hij ook
poogde om haar het evangelie te brengen, het stuitte iedere keer weer af, omdat ze hem en de gave Gods niet kende. O, wat heeft de Heere Jezus ook geleden, niet alleen onder de geestelslagen van de Romeinse soldaten en onder de nagels die zijn handen straks doorboren en onder de lode last van dat kruis dat zijn schouders naar beneden drukt, maar wat heeft hij ook geleden onder de hardheid en de geslotenheid en de weerbarstigheid en het ongeloof van de mensen. En dat is het, en anders niet, wat wij van onszelf uit de Heere Jezus kunnen geven. Wij kunnen niet anders doen dan hem laten lijden. Wij kunnen niet anders doen dan zijn smarten verzwaren. En elk woord dat wij in onze natuur staat en menigmaal ook na ontvangen genade tegen hem zeggen, dat is een woord waarin hij opnieuw vernederd zou worden. Dat is van de mens te wachten. Maar hij heeft het aanvaard, gans die weg, al dat lijden, hij heeft het aanvaard, gewillig aanvaard, hij heeft het gedragen, volkomen gedragen. Waarom? Omdat hij de ganse prijs wilde betalen. En geen enkele vernedering mocht hem bespaard worden. En geen enkel lijden mocht hem bespaard worden. Hij moest het alles dragen. Alzo moesten. Nou gaat er weer een ander moeten, een goddelijk moeten in zijn leven meespreken. Hij moest door Samaria gaan en moest de Christus niet al deze dingen lijden? Moest het niet? Gemeente, hebt u ontdekt wat u waard bent? Hebt u ontdekt dat u verdiend hebt om van alle eer beroofd te worden, om vernederd te worden, om tot eeuwige schande gemaakt te worden, vanwege uw boosheid, vanwege uw schuld, vanwege uw ongerechtigheid, vanwege de verdorvenheid die in ons woont en die ons aankleeft? Hebt u er erg in gekregen? Zoals het woord Gods het ons voorhoudt, dat wij als zondaren verdiend hebben, dat God ons vernederen zal ter helle toe. Dat we het verdiend hebben, ik denk aan dat onze catechisme zegt, dat God na zijn rechtvaardig oordeel de zonde die tegen de allerhoogste majesteit bedreven is. Die is er toch in ons leven? Zonde. Tegen de allerhoogste majesteit Gods bedreven, hebt u het ontdekt dat God die zonde na zijn rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen moet? En hoe kunnen we ontkomen? Hoe is er behoud? Hoe is er zaligheid? Alleen als er een borg is die al deze dingen plaatsvervangend gaat leiden. En die al de smarten gaat dragen plaatsvervangend. En dat heeft hij gedaan de ganse tijd van zijn leven. Borg voor zijn volk geweest. En zo is er behoudenis voor een ieder die tot hem vlucht. Voor een ieder die van dat levende water leert drinken. En van een ieder die na dat levende water begeerig mag zijn. Maar daar vanavond over. Amen. Psalm 86, het derde vers.
Heere, we mogen ons ook nu nog weer voor uw heilig aangezicht stellen, om uw naam te danken voor het feit dat uw woord ook in deze morgen nog weer voor ons open lag. En dat we erin mochten lezen, dat we in mochten horen, Heere, hoe gij in groot geduld en in grote zondaarsliefde ook tegenover die ongelovige reactie van deze vrouw door bent gegaan en haar het evangelie klaarder en duidelijker nog hebt willen voorstellen. Ach, en u bent u het in ons leven ook al zo lang aan het doen, Heere. Het evangelie laat u verkondigen, de blijde boodschap mag keer op keer klinken. Als we letten op onszelf, als we letten op wat wij met dat woord van u zo menigmaal gedaan hebben, Heere, dan moeten we zeggen dat het billijk zou zijn als u zou zwijgen en als er geen woord van genade ooit meer in ons leven zou gesproken worden. Want hoe menigmaal hebben wij het in ongeloof verworpen en hoe menigmaal hebben wij er ons van afgekeerd. O Heere, bekeer ons van ons ongeloof, bekeer ons van de hardigheid en de blindheid van ons hart. U kunt er toch wat aan doen, u kunt het toch genezen, Heere, die kwaal. We bidden u, wees ons dan net zo'n genadig en ontfermend God als u de Samaritaanse geweest bent. En wilt u uw woord heiligen aan ons hart. Uw woord dat ons ook spreekt van uw diepe vernedering, van uw lijden, Heere Jezus, de ganse tijd van uw leven. Leer ons, o Heer, uw lijden recht betrachten. Geef dat we het verstaan mogen dat dat moest, dat dat moest, ja ook dat. Dat het moest vanwege de gruwelijkheid en de goddeloosheid van onze zonden. En wilt u ons zo leren, niet alleen wie wij zijn, maar ook wie gij zijt, in uw nederbuigende liefde, in uw zondaarsliefde. Wees ons genadig, Heere, en breng ons ook vanavond weer samen om met elkaar verder te mediteren over dit gedeelte uit uw heilig woord. Tot zegen van onze ziel met vrucht voor eigen hart, maar vooral ook tot eer van uw naam en tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.